Vanmorgen bij Romeinen 12. Willen we twee versies lezen? 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders. Dat geldt natuurlijk ook voor de zusters. Door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend heilig. Als een levend offer, heilig. En voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Als Paulus erover heeft in de eerste regel, de eerste vers, ik roep u dan door broeders en zussen door de ontfermingen van God, dan is het goed om even naar links te kijken op onze linkse. De linkerkant van de bladzij, bij mij is dat zo tenminste. En dan zie je Romeinen 11. Dan willen we een aantal versies lezen vanaf 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de Vader. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over alle te ontfermen. Op diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend of wie is zijn raadsman geweest? Of u heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dus Paulus dan spreekt over de ontfermingen. Dan wijst dat terug naar wat hij ons geleerd heeft in Romeinen 11. Eigenlijk over de positie van Israël. En dan heeft hij ons eigenlijk geleerd dat er een gedeeltelijke verharding is gekomen. Over het volk Israël te behoeven van ons, dat is de heidenen. Dus uw redding heeft heel veel gekost. Uw redding heeft niet alleen het leven van de Heer Jezus gekost. Niet alleen deze zoon, de Heer Jezus was natuurlijk ook een Jood, ook een Israëliet. En die heeft zijn bloed gegeven op het kruis van Golgotha om u te redden. En het is goed om dat te beseffen van tijd tot tijd dat wij, waarvan wij gered zijn. Dat we gered zijn van de hel. Dat we gered zijn van de plaats waar eeuwig vuur brandt, waar geween is en tanden geknars. Waar vervloekingen zijn, waar de boze geesten zijn en om daar de eeuwigheid door te brengen. Een plaats waar je nooit meer uit kunt komen. En om ons daarvan te verlossen, daarvan ons te verredden, heeft God zijn Zoon gezonden, de Heer Jezus Christus. Die zijn hele leven heeft gegeven. En God had hem een lichaam bereid, zegt de Hebreeënbrief. Om als een offer te geven. En nou vraagt Paulus hier van ons om ons lichaam aan God te wijden. Als een levend offer. Dus niet een offer om te sterven zoals Christus. Maar als een levend offer. Als het ware onze tempel waar de Heilige Geest in woont. Om die aan God te wijden voor zijn dienst. En dan zegt hij ook, dit is uw redelijke godsdienst. Dus met andere woorden, Paulus zegt, als je ziet wat het gekost heeft. Wat het God gekost heeft. En wat het zijn zoon gekost heeft, maar nog meer. Niet alleen zijn zoon. Het heeft ook het volk Israël heel veel gekost. Want over Israël is een bedekking gelegd. En dat zie je, een deel, vers 25, een deel bedekkingen voor een verharding over Israël. En dat is voor een tijd. Dat zie je ook hier, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. Dus de gemeente van Christus die bestaat uit Jood en Heiden, zoals Efeze 2 ons dat leert, die scheidsmuur, die is weggebroken. Maar als straks de gemeente thuisgehaald wordt, dan zal de Heer verder gaan met het volk Israël. We zijn nog niet aan het eind van de geschiedenis. En dat is wat Paulus ons hier leert. Dan zal die genade van God opnieuw komen tot het volk Israël. Dan zal die bedekking weggenomen hebben, weggaan. Dus, ze zullen Jezus zien die zij doorstoken hebben. En dan zal het volk Israël tot geloof komen. Zij die van Jacob zijn, dat zie je van 26. Jacob is zeg maar onbekeerde Israëliet. De goddeloosheden zullen weggaan en Jacob zal zich bekeren en dan zal hij Israël zijn. Dus het volk Israël lijdt heden ten dagen, daarom is het zo verschrikkelijk, dat er ook vele christenen zijn die denken dat God afgedaan heeft met het volk Israël, terwijl het volk Israël lijdt voor ons, voor de heidenen. En Paulus die zegt het ook, diepte van rijkdom, zowel voor wijsheid als kennis van God, hoe onnaspeurlijk zijn die wegen van God. Dus we straks al gehoord hebben van Wim uit Romeinen 9, het hangt niet daarvan af dat iemand wil of iemand loopt, maar van God die de wasdom geeft. Je ziet hier een stuk Gods bestuur. En dan zie je de Heer begonnen is natuurlijk in Jeruzalem, waar de Heer Jezus gekruisigd is. En we hebben gezien dat er ook heel veel Joden in de beginfase tot geloof gekomen zijn. Maar dat hebben we ook gezien, dat de Joden verstrooid zijn. Waarom? Om dat evangelie te gaan brengen aan de heidenen. En dan zie je dat er een klein deel is van Israël wat zalig wordt. Zeg maar de Messiaanse christenen, die komen tot geloof, maar voor heel veel is er nog die bedekking over. Als je die orthodoxe Joden ziet lopen, die lopen onder de bedekking. Die blijven onder de wet van Mozes. En Christus hebben ze niet aanvaard. In Christus hebben ze niet geloofd. En Paulus die legde ons hier uit in Romeinen 11. Het Israël die altijd gezien wordt als de lijfboom. En enkele takken zijn weggebroken en dan zijn jullie opgeënt, zegt hij, als heidenen. Dus hoe kun je ooit kritisch zijn op het volk Israël? Dat is wat hij hier eigenlijk zegt. Pas op wat je denkt. Hou daar erg in. Dat het Gods bestuur is om het volk Israël te brengen onder een verharding, onder een bedekking. Zodat de hele aandacht die uitgaat voor de verkondiging van het evangelie niet gaat naar de Joden. Kijk maar zoals Paulus, die een apostel voor de heidenen was. Hij ging altijd eerst naar de synagoge. Maar dan zie je, dan werd hij daar niet ontvangen en dan ging hij naar de heidenen. Als Paulus ontvangen was geworden in die synagoge, dan had hij daar al zijn tijd doorgebracht. En dan was het evangelie niet naar de heidenen gekomen. Als je nou ziet wat het God gekost heeft. Als je nou ziet wat het de Heer Jezus gekost heeft. Dat is wat Paulus ons hier zegt. Als je nou ziet wat het volk Israël kost, nog heden ten dagen. Is het dan voor ons te veel gevraagd om je lichaam toe te wijden aan de Heer? Om dat in te zetten voor zijn dienst, voor zijn koninkrijk? Als de Heer u roept om voor iemand te bidden, is het dan te veel gevraagd of moet u dan slapen? Of moet u dan nodig aan het werk? Of duizend en één ding en u kent uw eigen hart. En wij zingen allemaal vrolijk mee, bijvoorbeeld het lied van Heer, ik geef mezelf aan u volkomen. Dat doen we allemaal. Maar hebben wij dan ook, lieve broeders en zusters, ons hele leven toegewijd aan de Heer? Als hij ons nodig heeft om je vrouw lief te hebben, of om je kinderen op te voeden misschien, of om ze lief te hebben. Of voor je broeders, of je zusters, of de mensen om je heen, of de wereld. Zo vaak zijn wij nog zelfgericht, ook in onze godsdienst. Wij gaan bidden tot God en we willen dat de Heer antwoordt. Als we ziek zijn, dan bidden we om genezing. En dat is natuurlijk logisch, want dan verlangen we daarna. Maar hebben wij ons lichaam al aan de Heer gegeven? Zoals Paulus dat zegt, de Heer is voor het lichaam is voor de Heer. Hoeveel procent van uw lichaam, want de Heer heeft het hier niet in eerste instantie over uw geest, in eerste instantie over uw ziel, hoewel het ook over de gedachten gaat, die in de ziel zijn natuurlijk, maar hij heeft het over uw lichaam, als het ware uw uiterlijke mens, uw gehele mens. In hoeverre heeft u die aan God gegeven? Of wilt u dat de Heer u zegent? Logisch natuurlijk, dat het u goed gaat in uw leven. Maar heeft u uw lichaam ook aan God gewijd? Heeft u alles wat u hebt en wie u bent aan de Heer toegewijd? Dat is wat Paulus zegt. En hij zegt, het is niks te veel gevraagd, het is redelijk, het is niet te veel gevraagd. Als je ziet wat het de Heer gekost heeft om u te redden van de hel. Om u te redden van de macht van de zonde. En van de macht van Satan. Om u een nieuw leven te geven, om u te maken tot een nieuwe schepping in Christus Jezus onze Heer. Waarvan Paulus zegt, al het oude is voorbij gegaan, is alles nieuw geworden, is alles uit hem. En het is een eeuwig leven, wat nooit meer op zal houden. Is het dan te veel gevraagd dat u uw tijdelijke energie en uw tijdelijke kracht en uw tijdelijke moeite en uw tijdelijke zorgen voor de Heere zult brengen? Of heeft u wel uw lichaam over voor uw man of voor uw vrouw, maar niet voor hem, als hij u roept tot de dienst? Als wij keuze maken om de onderlinge samenkomsten wel of niet bij te wonen, heeft u dat met de Heere besproken? Heeft u uw lichaam aan God gewijd? Heeft u er wel eens over nagedacht dat u er bent om God te dienen? Het gaat hier over redelijke godsdienst. Het is geen dienen van God aan u. Het is geen dienen van God aan mij, aan ons. Het is dienen van de mens aan God, de schepper. Aan God, de maker. Aan de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Daarvoor bent u bestemd, dat is uw bestemming. Daarvoor heeft hij u gemaakt. En het is een geweldig voorrecht, toch, om de Heer te mogen dienen. Het is een geweldig voorrecht toch om te mogen bidden met hem. Om een lied te mogen zingen tot zijn eer en tot zijn glorie. U krijgt er ook nog een zegen van, u wordt er blij van, u wordt er opgewekt van. Dit is wat Paulus ons hier zegt. En als je dat ziet in het tweede vers. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hoeveel zijn er niet die de wil van God niet kennen? Hoeveel zijn er niet die dwalen? Denk maar bijvoorbeeld aan Israël, de hele vervangingstheologie. En hier geeft Paulus ons de sleutel. Als u zich aan God wijdt als een levend offer, en we weten allemaal hoe dat vroeger ging in de tabernakel, in de tempel, een offer dat kwam op het altaar. En dan snijden ze niet eerst een stukje van af van dat offer, dat offer ging in zijn geheel op het altaar. En werd het verbrand, dan werd het verteerd. En dat was aangenaam voor de Heere. En zo is het ook de bedoeling dat ons leven, ook ons lichaam, aan de Heere wordt toegewijd. Als een offer. En een offer, dat kost vaak iets. Want dat lichaam heeft niet altijd zin. Dat lichaam wil soms slapen. Dat lichaam wil soms rusten. En natuurlijk, ons lichaam is zwak. We hebben slaap nodig, we hebben rust nodig. Maar u begrijpt wat ik bedoel, er zijn regelmatig keuzes die u moet maken. Regelmatig is daar een spanningsveld. En wat gaat u dan doen? Gaat u dan de Heere dienen? Of gaat u uzelf dienen? Gaat u zich vermaken? Gaat u wat doen wat u fijn vindt? Of dienen we de Heere? Ik zeg, Heere, wat mag ik nog voor u doen? Heere, kan ik nog iets vandaag voor u betekenen? Mag ik nog getuigen, Heere, van u? Of is er iets anders? Mag ik iemand misschien een bloemetje gaan brengen? Of een bezoekje gaan brengen? Of iemand bemoedigen? Of wat het ook zijn mag. De heel eenvoudige dingen. Ons lichaam, wij dan God, zegt Paulus, dat is redelijke godsdienst. Dat is eigenlijk niet meer dan normaal. Dat is maar normaal. De Heer heeft alles voor u gegeven. Heeft alles voor u gedaan en doet dat nog. En dan is het nog maar normaal, zegt Paulus, dat wij, als het ware uit liefde, als het wederdienst, onszelf aan de Heere wijden. En dan zie je in vers 2, er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. We hebben net al gehoord dat er soms heel duidelijk te merken is, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Innerlijk veranderd worden, dat is het proces. Je komt tot geloof. Je krijgt een nieuw hart van de Heer. Je krijgt een nieuwe geest. Maar je bent nog niet volwassen in de Heer. Dat is een proces, dat wordt op gang gebracht. En dan moet vooral ons denken, die computer hierboven, die moet veranderd worden. Want u bent heel uw leven gevoed met de leugens van de wereld, mag ik het zo zeggen? Want de hele wereld leeft echt in de duisternis. En als u goed rondkijkt, ook in deze tijd, wat er naar ons toe komt, ook via de media en op andere wijze, dan kun je zien, is het net of die leugengeest in de wereld steeds krachtiger wordt. dat het steeds meer leuk is. En al die, wat mensen noemen, redelijke gedachten. Dat zijn gedachten of vanuit hun eigen brein, of van wat ze gehoord hebben, of wat ze gelezen hebben, wat ze gedaan hebben. En dan zie je ook dat de normen van de wereld zo, ik ben al wat ouder, en dan zie je in die tientallen jaren, dan zie je die normen van de wereld steeds veranderen. Wat vandaag maar normaal is, dat was 60 jaar geleden absoluut ondenkbaar. Dus daar is geen vastigheid meer. En daarom zullen we dadelijk even naar kijken wat Paulus dan er meer over zegt, over dat denken, maar hou dat vast. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Ga niet met de wereld meepraten. Ook niet als we het hebben over bepaalde dingen. Ga er niet in meepraten. Maar laat u voeden door het woord van God. Als u niet vernieuwd wordt in uw denken, wordt u innerlijk niet veranderd. En dan kunt u 5 jaar de Heer kennen, dan kunt u 10 jaar de Heer kennen, maar dan wordt u niet veranderd. Uw denken moet veranderd worden. Vanuit uw denken komt ook uw handelen voort. En hoe belangrijk dat het is, daarom spreekt Paulus er ook vaak over. Het is natuurlijk enorm belangrijk dat onze gedachten vernieuwd worden. Dat we gaan denken zoals de Heer Jezus. Natuurlijk, 1 Korinthe 2 vers 16, die gedachten van Christus moeten wij gaan kennen. En je ziet hier, als dat niet gebeurt, kunnen we niet onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Als ons denken niet veranderd wordt, gaan we God niet begrijpen. Als ons denken niet vernieuwd wordt, gaan we God niet verstaan. Dan gaan we de bedoelingen van de Heer niet verstaan. Dan gaan we het woord niet begrijpen, dan gaan we niet begrijpen wat er gebeurt in de gemeente, wat er gebeurt in je eigen leven, wat er gebeurt in de wereld rondom je heen. Maar als wij innerlijk veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, dan gaan we de wil van God onderscheiden. Dan gaan we de tekenen van de tijd verstaan, dan gaan we begrijpen wat de genade is die ons een deel is gevallen. Misschien kunnen we even naar Filippenzen 4, vers 8. Daar geeft Paulus een aantal dingen weer over ons denken. Filippenzen 4 vers 8, dan zegt Paulus verder, broeders, al wat waar is. Eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, deugdverdiend enzovoort, bedenk dat. Dus bedenk al wat waar is. Ik heb straks al even gezegd, die waarheid, die vinden we in het woord van God. De waarheid vinden we door de geest van God. Die vinden we door de geest van de waarheid. Dus niet wat mensen zeggen, niet wat mensen doen, niet wat je in de wereld ziet, wat je in de wereld hoort. Maar de waarheid is alleen in God. Zoals Jezus dat ook zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als u leugens bedenkt in uw hoofd, als u in uw hoofd nog leugens toelaat over uzelf, of over uw broeders, of over uw zusters, of over de Heer zelfs, dan wordt u misleid. Dan gaat u de wil van God niet kennen. En dan zult u merken in uw hele gemoed, in uw innerlijk leven, dan merkt u dat u bergafwaarts gaat. Dan komt u in de duisternis terecht. Dus we moeten onze gedachten, zegt Paulus in 2 Korinthe 10, krijgsgevangen maken. Brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Dus, broeders en zusters, bedenk al wat waar is. Ook over uzelf. Zo vaak maak ik het mee, ook mijn lieve broeders en zusters, dat ze wel heel veel over zichzelf bedenken wat gewoon niet waar is. Als de Heer zegt dat u in Christus een nieuwe schepping bent geworden, dat al het oude is voorbij gegaan, is alles nieuw geworden, is alles uit hem. Dat zijn zaken die waar zijn, dat is het woord van God. En dan hoor ik soms wat mensen ook denken over zichzelf, hoe goed ze zijn of hoe fout ze zijn, wat ze te veel doen, wat ze te weinig doen, noem de hele batterij maar op. Dat heeft niks met de waarheid te maken. En niks met het woord van God te maken. U wordt bezig gehouden. U moet uw gedachten brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Ja, gebeurt dat dan niet automatisch? Nee, niet altijd. U moet de Heer zoeken. U hebt de Heer bij nodig. U hebt de geest van God nodig. Om te bedenken wat waar is. Ook over je broeders of over je zussen. Wordt iets verteld over een broeder of over een zuster? En vaak wordt er gelijk maar aangenomen dat het waar is. Hoezo? Hebt u het getoetst? Hebt u horen wederhoor toegepast? Soms dan vertellen mensen iets over iemand, dan denk je, dat kan absoluut niet kloppen, want ik ken die man of die vrouw, dat kan niet, dat doen ze niet. Leef in de waarheid. Als wat eerbaar is. Dus geen slechte gedachten koesteren. Over uzelf. Over iemand anders. Eerbaar. Daar gaat eer van uit. Dat zijn goede gedachten. Welgevallige gedachten. Die zijn eerbaar. Dat is de NBG zegt waardige gedachten. Het is waardig. Het is het waard om zo te denken. Denk maar aan waardigheidsbekleders. Hoe je iemand bekleedt. Hoe wij onszelf kunnen kleden. Sommige mensen die een bepaalde functie hebben of koningin zijn of koning, waardigheidsbekleders, die hebben weer een andere. En van land tot land is er verschillend. Die hebben een hele andere kledij aan. En daar moeten we hun waardigheid aan ontlenen. Daar moeten we de waardigheid van zien. Eerbaar. Waardig. Toetst u de gedachten maar die u hebt. Dus uw eigen hoofd. Die buurman kan niet zien wat er in uw hoofd leeft. Behalve als mensen met je gaan praten. Dan weet je vaak hoe ze denken. En dan merk je vaak dat ze ook nog bepaalde dingen op jou projecteren. Wij moeten daar vernieuwd worden in die computer. Alles wat rechtvaardig is. Want God is rechtvaardig. Dus onze gedachten die moeten meer en meer gaan overeenstemmen met de gedachten van Christus, met de gedachten van de Heer. En in alles is de Heer rechtvaardig. Dan denkt hij niet van, als ik het zo zeg, dan gebeurt er zo, en als ik het zo zeg, gebeurt er dat. En als ik het zo regel, dan kost me dat geld. En dat... Nee, rechtvaardig. Wat is recht? Het is niet krom, het is recht. Rechtvaardig. Eerlijk. Eerbaar. Al wat rein is. Toets uw eigen gedachten, mijn broeders en zusters. Al wat rein is. Tegenover rein staat onrein, dat weet u. Al wat rein is, bedenk dat. En alles wat niet rein is, keep het dat buiten. Hou dat weg. Laat dat niet toe in uw hart, laat dat niet toe in uw denken. Want dat gaat uw denken vergiftigen, het gaat uw denken verontreinigen. Gaat uw hart verontreinigen. En de Heer Jezus is juist gekomen om met het kostbare bloed van hem heel ons hart te reinigen. In al die facetten, in al die haarvaten. Schrik daar ook niet van als er misschien een verkeerde gedachte binnenkomt. Maar keep die weg, want vaak bedenkt u het zelf niet. Het wordt ingeblazen, het wordt ingefluisterd. En dan ga je terug naar het woord en bedenk wat rein is. Wat liefelijk is. Beminnelijk. Maar dat weten we toch allemaal wel, of niet? Liefelijk, beminnelijk, is ook niet zo moeilijk. Heeft u zulke gedachten over uw broeders, over uw zusters? Heeft u zulke gedachten over uw man, over uw vrouw of over uw kinderen? Of zit er soms wat irritatie in? Nou, dat zijn geen liefelijke gedachten. Als u irritatie hebt, zijn geen liefelijke gedachten. Zelfs wat Paulus daar ons schetst in Romeinen 11, dat wij bijvoorbeeld naar het volk Israël heel verkeerd kunnen kijken. Maar als je ziet dat ze moeten lijden ter wille van ons, ja, dan ga je daar als het ware mededogen mee krijgen. Dan ga je daarvoor bidden. Dan zeg je, Heer, dat het niet lang meer nodig zal zijn dat hun moeten lijden voor ons. Al wat welluidend is, ja, wat goed klinkt. Je hoort het soms in je oren ook als je iets uitspreekt, hoe dat klinkt. Nou, zo is het ook met onze gedachten. Wij weten allemaal wel natuurlijk uit Jeremia 29 dat de Heer goede gedachten over ons koestert, toch? Die tekst die wordt heel vaak gebruikt onder christenen. De Heer koestert goede gedachten over ons. Koesteren wij dan ook goede gedachten over de Heer? De Heer koestert goede gedachten over uw broeder, over uw zuster. Koesteren wij dan ook goede gedachten over onze broeder, over onze zuster? En de liefde bedekt tal van zonden, niet om het zondige te promoten, maar wel dat we geduld met elkaar hebben. En dat we ook in ons denken, dat we begrip hebben voor die ander. En dat we begrijpen soms uit wat voor een put mensen komen. Want alle heiligen hebben een verleden, hoor ik vanmorgen. Nou, zo is het ook. En als we bedenken Waar wij soms vandaan komen, we zien dat God in iemand bezig is. Hebben we dan goede gedachten over die man of over die vrouw? Hebben we dan begrip? Hebben we dan geduld? Of hebben we veroordelende gedachten? Nou, dan wordt hier nergens gezegd dat we veroordelende gedachten moeten hebben. Als er enige deugd is, dus als er een goede daad is, als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Dus Paulus heeft het niet over het positieve denken, wat veel mensen zeggen. Nou, je moet positief denken en dan ga je dat geloven en dan gaat dat zijn uitwerking krijgen. Natuurlijk is het belangrijk dat we niet negatief zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat we positief zijn, dat is iets anders. Maar Paulus heeft het hier over een heel ander denken. Dat is een denken zoals Christus denkt. Dat is een denken zoals God over u denkt. En dat is het bedenken dat de dingen die goed zijn, die liefelijk zijn, die opbouwen, die niet afbreken, maar die opbouwen. En als u zo denkt, over uw man of over uw vrouw, of over uw broeder of over uw zuster, dan gaat u die broeder of zuster, man of vrouw anders benaderen. Begrijpen we dat? Kijk, je kunt wel komen met een hart vol verkeerde gedachten bij iemand, en dan kun je camoufleren, dan kun je een masker opzetten. Maar dat is niet zoals christenen moeten zijn, toch? Wij moeten toch met elkaar in het licht wandelen. Maar als wij goede gedachten over elkaar hebben, dan gaan we elkaar ook vanuit dat oprechte hart liefhebben en gaan we elkaar vanuit dat oprechte hart benaderen. En dan zal als het ware de liefde van de Heer gaan stromen. En dan zullen we elkaar tot zegen zijn. Wie bent u, zegt Paulus op een andere plaats, om uw broeder of uw zuster te beoordelen? Hij is lid van het lichaam van Christus. Kijkt u ook zo naar uw eigen lichaam? Zeg die rotvoet. Als er geen reden voor is, die voet die doet het goed, maar we mogen toch dankbaar zijn voor wat we krijgen. Dus ook over uzelf moet u goed denken. U hebt dat lichaam gekregen van de Heer. En is de Heer gekomen om in dat lichaam woning te maken. Door de Heilige Geest wil hij bij ons zijn. Wat moet dat voor de Heer betekenen? Want die leest onze gedachten. Als wij dan nog gedachten hebben die niet waar zijn, maar die leugen zijn. Die oneerbaar zijn. Die onrechtvaardig zijn. Die niet liefelijk zijn. Dat moet heel iets zijn voor de Heer. En Paulus die heeft dat ook in Romeinen 6. En dat hoofdstuk is voor ons veel bekender denk ik als Romeinen 12. Heeft hij dat ook al gezegd. Dat wij ons lichaam moeten geven aan de Heer. Ter beschikking stellen. Als wapenen van gerechtigheid. En niet langer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus zussen zou u misschien ook vandaag. Dat laatste stukje wat u nog voor uzelf gehouden hebt. Toe willen wij dan de Heer. U hoeft het niet voor mij te doen, maar voor de Heer. Is het onredelijk van de Heer om van u te vragen dat u zichzelf toewijdt aan hem? Is het onredelijk van de Heer om te vragen dat u hem liefhebt met uw hele hart, met uw ganse ziel? Met alles wat op en aan u is, is dat onredelijk van u. Heeft hij u niet gekocht, Jezus de Christus? Heeft hij u niet betaald? Heeft hij niet de volle prijs betaald? Gebruikte niet zelfs nog het volk Israël om het evangelie bij u te krijgen? Om u te redden van de hel, om u eeuwig leven te geven? Wat reeds hier en nu in u werkzaam is, aangevangen heeft, waarvan u steeds meer mag delen? Is dat te veel gevraagd? Om uw gedachten gewoon te toetsen aan het woord van God? Om te zeggen, Heer, niet wat ik denk, maar wat u wilt dat ik denk, dat wil ik denken. Heer, laat het me zien. Is dat te veel gevraagd? Dat kleine poosje dat wij hier leven op deze aarde, want het gaat echt snel. Is het te veel gevraagd? Dat kleine poosje wat wij hier leven. Om dan dat geringe wat wij hebben aan hem toe te wijden. Is dat dan te veel gevraagd? Vinden wij het dan belangrijker om voor het tijdelijke te leven? Voor de glitter of voor de glamour of weet ik veel wat? Vinden we het dan belangrijker om uw eigen zin te doen? Vindt u het dan belangrijker om uw eigen leven in te richten? Paulus zegt, dat moet niet zo zijn. Het is redelijk dat u uw lichamen toewijdt aan de Heer. En de Heere zal u daarvoor ook natuurlijk zijn zegen geven. Laten we danken, Vader. En u danken voor het woord van God. En u danken voor de Heer Jezus Christus, Gods Zoon. En u danken voor de Heilige Geest. Heer die ons wil leiden in alle waarheid. En Vader, ik wil bidden dat u ons hart zo wilt openen door de geest van wijsheid en openbaring. Heer, dat wij u recht leren kennen. Maar ook Heer, dat we onszelf zullen geven. Ook ons lichaam zullen wijden aan u. Heer, het is onze redelijke godsdienst, opdat we uw wil zullen kennen, Vader. Het welbehagelijke, het volkomen, het volmaakte. Wat er is in u. Vader, kom ons te hulp door uw Heilige Geest. Heer, wat u moet ook dat willen en het werk in ons bewerken. En wilt dat dan maar doen, Vader. En wilt u ons helpen dat we ook zullen bidden. Ook voor het volk Israël wat leidt onder een gedeeltelijke verharding, een bedekking. Vader, dat spoedig de volheid der heidenen zal ingaan. Dat Jezus Christus rechten tot zijn doel zal komen. Als het ware de eindfase van deze wereld verder gaat ontrollen zoals u dat ons schetst, Heer, in uw woord. Vul ons, Heer, groot en klein, met die geest van Christus, met de Heilige Geest, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.